Welke kant gaat Europa op na de verkiezingen? Mijn naam is Geert-Jan Haan en ik breng je het laatste Europese nieuws in Haan in Europa. Onze correspondenten geven je binnenlandse perspectieven in dossier Europa. En hoe Brussel jouw leven beïnvloedt, dat hoor je dan weer in 100% Europa. Weten wat er speelt in Europa? Luister naar de programma's van BNR.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is Dossier Europa. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Elke maand stuur ik een jonge correspondent op pad naar een andere uithoek van de Europese Unie. We zijn in België met Annelies Bontjes. Dit is aflevering 2. Buren in hetzelfde land.
In deze aflevering bezoek ik de drie delen. Ik ga langs bij de opnamestudio van rapper Jess Brak in Brussel. Ik kom thuis bij journalist Alain Cherlache in Luik. En ik praat met filosoof Tinneke Beekman uit Antwerpen. Onderweg vraag ik de mensen die ik tegenkom hoe het is om te wonen in zo'n verdeeld land.
Als ik nadenk hoe ik me voel, dan voel ik mij eerder Brusselaar dan Belg. Ik vind dat Brusselaars ook anders zijn dan Vlamingen.
Ik denk eigenlijk Belg nu niet per se. Ik denk misschien eerder Vlaams.
Ja, ik eigenlijk wel. Maar het ding is, mijn vader is Franstalig, dus Waal. En mijn moeder is Nederlandstalig. Dus ik heb familie langs beide kanten, zo gezegd.
Oui, moi pareil, plus bruxelloise. Mais on a beaucoup de plaisir, par exemple, à passer la soirée ici à Anvers, à découvrir l'ambiance et la même chaleur. Mais on connaît moins bien. Donc, oui, moi je me sens bruxelloise.
Hoe kan het dat het nu relatief arme Wallonië vroeger een van de rijkste regio's van Europa was? Wil men in Vlaanderen echt het land uit elkaar scheuren? En wat voor impact heeft de mengelmoes van talen en culturen op Brussel?
Ik ben uitgestapt bij metrostation Zwarte Vijvers. En ik heb hier afgesproken met de rapper Jess Brak van het collectief Stikstof.
De stad ademt gassen van een dieselmotor. Hier vliegen de kasseien als ze kiezels gooien. Hier klinken de sirenes van de open poorten. Vroeger was Tamnes, nu zijn het nieuwe soorten. Zwarte Vijvers, enkele hart.
Hey, ça va?
Hey.
Alles goed?
Ja, met jou?
Goed. Welkom in Molenbeek.
Dankjewel.
Brussel staat bekend om haar hiphopcultuur. De bekendste Nederlandstalige rappers zijn die van Stikstof. Onder wie dus Jess Brak, de artiestennaam van Jasper de Ridder. Vorig jaar bracht hij zijn eerste soloalbum uit, Brak. Naast rapper is hij docent kunst op een middelbare school in Brussel. Van metrohalte Zwarte Vijvers zijn we doorgelopen naar de muziekstudio waar hij zijn nummers opneemt. Die zit in het centrum van Brussel, boven een café, waar je de mannen van Stikstof in de zomer op het terras kunt vinden.
Voilà.
Oké, dus dit is jullie studio?
Dit is de studio waar het meeste wordt opgenomen, ja.
Inspiratie voor zijn songs vindt hij veel in zijn Brussel. Hij schrijft over wat hij ziet in de stad.
Laat de buitenstaander zien, gewisse taal maakt het ingewikkeld. Camera's aan elke winkel. Tand om tand, klant om kwartier. Leggen hand in hand, contant geteld. Kom naar de rand van stad, verbrand de rat. Gekend de weg, bedek uw nek, wis gesprek.
Brussel. Officieel het Brussels hoofdstedelijk gewest bestaat uit 19 gemeenten. De stad is tweetalig, maar er wordt overwegend Frans gesproken. In vergelijking met de rest van het land wonen in Brussel de meeste mensen onder de armoedegrens. Ruim 1 op de 3. Armoede is inderdaad heel zichtbaar. Dat komt omdat Brussel op een heel andere manier is geëvolueerd dan andere wereldsteden. In bijvoorbeeld Amsterdam, Parijs of Berlijn zie je dat armere mensen zijn weggedrukt naar de rand van de stad. In Brussel is net het omgekeerde gebeurd. De mensen met geld, die zijn er weggetrokken. Zij wonen buiten het centrum, waar meer groen is. De armere mensen, die wonen juist dicht bij het centrum. In wijken als Molenbeek, Anderlecht en Sint-Joost ten Node.
Het eerste woord dat in mij opkwam was hard. Brussel kan vrij hard zijn. En daarom en daardoor misschien ook gewoon eerlijk of zo. Hier wordt niet zoveel verbloemd en zo. En ik denk dat hier heel weinig verstopt wordt en dat als er een probleem is met armoede, ga je dat zien. Brussel is een stad waar van alles samenloopt. Waar heel rijke mensen een mooi huis hebben in een mooie wijk. En één straat verder heb je heel arme mensen. die rondkomen met het minimum en 7 kinderen hebben te voeden en te doen. En die zitten eigenlijk samen naast elkaar op de metro. Ik voel me eerst een Brusselaar. Dat is een fierheid, denk ik, dat elke Brusselaar wel met mij deelt. We zijn de grootste stad zo. Met het grootste multiculturalisme dat we hebben in onze stad. We zitten aan 190 nationaliteiten of zo, denk ik. Dus heel veel verschillende mensen die samenwonen. En dat vind ik net zo mooi aan Brussel, dat we... Iedereen is zijn eigen, maar iedereen wil zijn plaatsje bemachtigen in een stad. Maar moet toch... Ja, je leeft samen, dus iedereen geeft elkaar ook de ruimte om zichzelf te zijn op een of andere manier. Al die landen, al die mensen waar iedereen van komt, brengt verschillende dingen mee, van taal tot producten waar je eet en winkels die opengedaan worden.
190 nationaliteiten in één stad. Bijna 40% van de Brusselaars heeft zelfs niet de Belgische nationaliteit. Dat maakt Brussel een stad met mensen die er overwegend niet vandaan komen. Zij delen geen geschiedenis, geen verleden. Maar ze delen wel het heden.
Als je geboren wordt op het platteland in Vlaanderen, in een klein dorpje, dat iedereen kent iedereen. Je steekt iets uit op je 16 en degene die het heeft gezien, kent waarschijnlijk je ouders. Hier in Brussel of in een andere grote stad kan je al sneller zo een beetje ongezien dingen doen en daarmee ook jezelf zijn of zo.
Grote broer of zus, dit is één grote familie, wonen niet ver van elkaar, net als Rusland, Oekraïne. Kriegs, dat zijn 19 gemeenten, gaan afwaar. De verschillen zijn hier groot, ook met maar één straat van elkaar. Kijken in de ogen, dat is bataille de regard. On descend à l'aumônier, c'est l'été, donc y a la foire.
Kijk in de ogen, dat is bataille de regard. Een bataille de regard is als je in de metro bent en je kijkt in de ogen van iemand. Wie is de eerste die wegkijkt?
Oké, een staarwedstrijd.
Ja, dat is een bataille is een gevecht. De regard van blikken. En dat is iets dat je wel eens kan meemaken in een metro. Dat er iemand is die recht in je ogen kijkt. En ben jij dan degene die direct zo wegkijkt of niet? Hè? Dat is die bataille de regard. On descend à l'aumônier. We stappen af aan l'aumônier, die bij het Zuidstation. C'est l'été, het is de zomer. Dus er is de foire, de kermis.
Oh ja.
Want het is 2 maanden de grootste kermis van België aan het Zuidstation. En ook een zeer grim... Het is een heel speciale plek. Want dat is de grootste kermis van de stad. Naast het grootste station van de stad. En ook het meest vuile, dirty côté. Dus je hebt zoiets heel van kermismuziek, leuk, standjes. En dan het heel grimmige sfeer dat daar kan hangen.
Verderop in het nummer heeft Jesper ook kritiek op het grote aantal pendelaars. Mensen die dagelijks naar Brussel komen om te werken, maar die er niet wonen. Bijvoorbeeld veel politieagenten die in Brussel werken, wonen er niet. En dat heeft consequenties.
Politie zeer Vlaams na de shift terug naar huis. Kijken graag naar niveau 4 bij het eten voor de buis. Racisten en fascisten scheren niet zomaar over kam. Maar het grootste deel van korps rotte appels in de mand.
Niveau 4 is een sensationeel programma dat we de politieagenten volgen in de straten van Brussel. En zien wat hun werk is ofzo. En daar, maar ook in het echte leven, merk je dat het grootste deel van het politiekorps in Brussel niet Brusselaar is. En dus van ergens, zoals we zeiden, aan een weiland, 's morgens een auto neemt en naar hier komt, om hier dan even 8 uur politieagent te spelen en dan terugrijdt. En er is een grote kloof tussen de mensen die hier leven en de politie. Er zijn maar weinig politieagenten van hier. En dat is hetzelfde in het onderwijs. In het onderwijs ben ik als leerkracht in mijn school een van de weinige Brusselse leerkrachten. En dan voel je dat er een verschil is tussen... Ik voel en ik snap of zo iets meer, denk ik, de leerling, de Brusselse leerling die in mijn klas zit, dan iemand die aan de andere kant van Vlaanderen woont en die een andere opvoeding, een andere vibe heeft gehad en die hier even, net zoals die agent, 8 uur gewoon komt werken en dan terug snel weg is. Dat is iets belangrijks, denk ik. Die persoon die fier heeft van dit is mijn stad en ik ben hier politieagent en ik wil dat het hier goed gaat, is denk ik een heel ander idee dan ik kom niet van hier en ik woon toch daar. Dus wat er hier gebeurt, binnen 2 uur is mijn shift erop en ben ik hier weg. Voor je buurman ga je altijd meer moeite doen dan voor iemand die je totaal niet kent. En ik denk dat dat het grote verschil is.
Vanaf Brussel reis ik naar Wallonië, de plek voor mijn volgende interview. Daarvoor ga ik naar Luik. Ik vraag me af, hoe kijken de Franstalige Belgen naar hun land? Voelen zij zich Belg?
Oui, je me sens belge. Et alors, pourquoi? Parce que j'aime quand même les valeurs de la Belgique.
Oui.
Oui, j'aime beaucoup la Belgique. Parce que déjà, je trouve qu'on est très chaleureux, on est très ouvert aux autres, très sociable. Et...
Je crois qu'il y a une belle ouverture d'esprit en Belgique.
Je suis attachée à l'esprit belge, la solidarité, tout ça. Ouais.
Ze voelen zich Belg omdat ze bepaalde waarden delen. Een open houding hebben en sociaal en solidair zijn.
Goedemorgen. Hoe ben je al met uw micro?
Ik ben aangekomen in Luik. Een grote stad omringd door heuvels en bergen, dicht bij de grens met Maastricht. Hier woont Alain Cherloche. Een van de weinige Franstalige journalisten die ook perfect Nederlands spreekt. Cherloche was woordvoerder van toenmalig premier Guy Verhofstadt en heeft lange tijd voor de Franstalige nationale omroep RTBF gewerkt.
Mijn vraag is, voelt u zich Belg?
Ja, ik voel me Belg, want ik ben een Franstalige Belg. En zoals ik de meeste Walen en Franstalige Brusselaars voel ik mij Belg. Ja, dat is de eerste identiteit die de Franstaligen in dit land spontaan vermelden als zij de vraag krijgen hoe zij zich voelen.
Franstalige Belgen voelen zich Belg. Ze kennen geen andere identiteit. En ook dat heeft te maken met de geschiedenis.
Zeker in de 19e eeuw en nog in een groot deel van de 20e eeuw. Toen was het Frans eigenlijk de taal die de regerende klasse van die tijd aan de Vlamingen willen opleggen. Een universiteit zoals de Gentse, de Universiteit van Gent, werd pas in de jaren 1930 volledig vervlaamst, zoals dat toen heette. Aan Franstalige zijde hebben de mensen nooit voor hun taal en hun cultuur moeten vechten. En dus identiteit is wel een heel belangrijk begrip in Vlaanderen. Maar in het zuiden van het land is dat eigenlijk geen begrip in dezelfde mate. Juist omdat de mensen nooit voor hun eigen identiteit hebben moeten vechten. Dus de mensen beschouwden zich als Belgen, ze doen dat nu nog steeds. Het Frans is altijd hun taal geweest.
En dat sentiment dat zie je op veel vlakken terug. Je hebt Croix Rouge de Belgique. En aan de andere kant heet dat Rode Kruis Vlaanderen. Bekende Franstalige muzikanten, zoals Stromae of Angèle, die noemen zichzelf Belg. Terwijl bijvoorbeeld Nederlandstalige televisiepresentatoren, zoals Gert Verhulst of Tom Waas, die zijn bekende Vlamingen. Ook op politiek niveau. Aan de ene kant heb je de partij Parti du Travail Belgique, die expliciet België in de naam heeft staan. In Vlaanderen heb je zelfs 4 partijen die het woord Vlaams in hun naam hebben.
Binnen België heeft Vlaanderen alle bevoegdheden van de natie. Economie, sociale zaken, niet de sociale zekerheid of kleine delen ervan, maar ook cultuur, onderwijs. Aan Franstalige zijde zijn er 2 lagen, dus de gewesten, Brussel en Wallonië, die vooral bevoegd zijn voor economie. En grondgebied. En dan is er een vreemd niveau dat de Franse gemeenschap heet, of de federatie tussen Wallonië en Brussel, en die verantwoordelijk is voor alles wat alles wat te maken heeft met de taal, met het Frans dus, en vooral cultuur en onderwijs. En dus, ja, die instellingen aan Franstalige zijde, die zijn veel ingewikkelder dan aan Vlaamse. En dat speelt natuurlijk ook een rol in het feit dat er geen Waalse of Franstalige of Brusselse identiteit is in dezelfde mate als een Vlaamse identiteit die gesteund wordt door de lange geschiedenis van Vlaanderen. Wallonië is een feit op politiek gebied, maar is geen idee, is geen entiteit waarop de mensen de indruk hebben dat ze daar deel van uitmaken.
Onlangs bracht hij een boek uit, Het Verhaal van Wallonië. Daarin gaat hij in op de clichés die er bestaan over de Walen. Het boek richt zich tot alle Vlamingen die hun buren beter willen leren kennen. Hij spreekt over buren, dus mensen die naast elkaar wonen en niet in hetzelfde huis. Alsof het over twee landen gaat. Een van de clichés uit zijn boek, de Walen zijn lui. Zij genieten van het leven, terwijl de Vlamingen hard werken voor de welvaart van het land. De Walen zijn lui en werken niet. Ik heb dat vooroordeel de afgelopen tijd meermaals gehoord. Vlamingen willen zich geen Belg noemen, omdat er geld van het rijkere Vlaanderen naar Wallonië gaat.
Vlaming, ja. Zeker.
Geen Belg?
Nee, Vlaming. In Vlaanderen? Hij moet ook evenveel afdragen naar de andere partij, naar Wallonië. Evenveel geld.
De andere helft van het land. We hebben meestal meer last mee als profijt.
Omdat al het geld naar de Walen gaat, en daar ben ik echt tegen. En wij pompen ons geld eigenlijk in de Walen. En daarom ben ik Vlaam.
In de 19e eeuw was het grondgebied van het huidige Wallonië een van de belangrijkste industriële regio's van het Europese continent. Dat kwam door twee pilaren, de mijnbouw en de staalindustrie. Maar het is de regio nooit gelukt om een succesvolle overgang te maken van dat industriële systeem naar een nieuw economisch tijdperk. Er werd nog jarenlang geïnvesteerd in het in leven houden van oude industriële activiteiten die gedoemd waren te verdwijnen. Politici hadden lange tijd geen oog voor de nieuwe realiteit.
En het duurt al decennia, al sinds de jaren 1960 gaat het slechter met de economische en sociale situatie in Wallonië. Dat heeft te maken met de sluiting van de mijnen en de moeilijkheden van de staalnijverheid. Sinds de jaren 2000, begin jaren 2000, heeft het Waalse gewest geprobeerd om verschillende plannen te maken om ervoor te zorgen dat de economische situatie van het gewest weer beter wordt. Maar bon, die plannen, die bestond op papier. Ze implementeren werd natuurlijk moeilijker, zoals altijd met plannen. En de resultaten, die laten nog op zich wachten.
In 1999 kwam de Waalse regering met het plan Toekomstcontract voor Wallonië. In 2005 was er het Marshallplan. En recent, in 2020, kwam er een met de titel Get Up Wallonia. In Vlaanderen maken de twee grootste partijen, N-VA en Vlaams Belang, vaak een speerpunt van dat geld dat naar het armere Wallonië gaat.
Wij Vlamingen zijn 60% van de bevolking, goed voor 70% van de belasting en meer dan 80% van de export. En wij laten ons dicteren door het zuiden van het land, door socialisten en communisten, niet met ons.
Je kan het zonlicht niet ontkennen. Het koopkracht van mensen die werken is achteruitgaan, zeker de bescheiden lonen, ten voordele van de passieve.
Hoe wordt er aan Franszalige kant gekeken naar dat sentiment? Wordt er gevreesd voor een splitsing van het land?
De meeste mensen in Wallonië die weten toch dat Wallonië het tegenwoordig economisch en sociaal niet goed doet. En dat Wallonië zonder België en zonder Vlaanderen het nog veel moeilijker zou hebben. Dus zijn ze inderdaad bang voor de splitsing van België.
Na Brussel en Luik richten we op het derde en grootste deel van België, Vlaanderen.
Zuster, red mij,
Ze zullen die fiere Vlaamse leeuw niet temmen, zolang de Vlaming leeft. Het lied van Vlaanderen over het symbool van Vlaanderen, de Vlaamse leeuw. Een leeuw die op zijn achterpoten staat met zijn klauwen in de lucht. In het noorden van het land vind je die leeuw overal terug. Er hangt een vlag aan gebouwen van de Vlaamse overheid. En zeker rondom Brussel hebben veel mensen die vlag ook aan hun huis hangen.
Ik denk dat veel mensen zich wel Belg voelen, maar dat heeft geen duidelijke definitie. Dat is vaak geassocieerd met een soort surrealisme.
Tinneke Beekman is een Vlaamse filosofe en columniste voor de krant De Standaard. Daarnaast schrijft ze regelmatig aan in politieke programma's op televisie.
Zo, je bent Belg, dat wil zeggen dat je juist niet ernstig neemt. Dat heeft niet echt een positieve definitie, denk ik. Ofwel verwijzen mensen naar dingen zoals voetbal, of de koning, of frieten en bier en chocola. En het is moeilijk om voorbij zo dat meer anekdotische of speelse te geraken. Zo, de nationale identiteit is dat als er in Brussel je door de tunnel rijdt en er valt een stuk naast jouw auto, dat je daar zo'n beetje mee kan lachen of zo. Allee, dat is zo'n beetje de nationale identiteit. Dat je dat allemaal zo dat je het allemaal niet zo ernstig neemt. De kracht van België, als je wil, is dat de verschillen groot zijn, maar dat er zeer weinig persoonlijke animositeit is tussen mensen. Dus we willen wel een zekere onafhankelijkheid van bestuur of zo, maar tegenover Walen of tegenover... Het is niet zoals in Joegoslavië of elders of Balkanlanden, waar dat je een soort animositeit bij de bevolking hebt tegen de ander.
De Vlaamse leeuw is het symbool voor Vlaanderen, maar er zijn er nog meer. Vorig jaar zijn ze allemaal bij elkaar gebracht in één boekwerk, de Vlaamse Kanon. Op initiatief van de Vlaamse Nationalistische Partij, N-VA, moest er een instrument komen om het identiteitsbesef van de jongere generaties te bevorderen. Beekman zat in de commissie die de kanon samenstelde.
Maar daar staat bijvoorbeeld in, de grondwet is een item. En dan staan er ook kunstenaars in, historische figuren, sportfiguren. Er staat eigenlijk, het is heel, heel breed, zo hogere, lagere cultuur en politiek en andere dingen. Zodanig dat je iets beter begrijpt als je vandaag de dag de krant opendoet in Vlaanderen, waarom de dingen een beetje zijn zoals ze zijn.
Een Vlaams kanon dus en geen Belgisch kanon. Maar eigenlijk is dat niet zo gek als we weer even inzoomen op de politieke indeling. De bevoegdheden van taal en cultuur, die zitten bij de regio's. In principe zou de federale regering wel een Belgisch kanon kunnen bestellen. Maar ja, wie zit daarop te wachten? Beekman zou daar in ieder geval wel voorstander van zijn.
Dat het ook een nodig gesprek is. Want die politieke hervormingen die zijn ook altijd zo pragmatisch. Dit moet opgelost worden, dat moet worden opgelost. Maar als je in je hoofd een ander land hebt, een andere verbeelding over een land en over wie dat je bent, of gewoon de verbeelding van de ander totaal niet meer begrijpt, dan is dat eigenlijk heel moeilijk om samen in een land te zitten. Ja, en wat zijn de belangrijke momenten? En hoe interpreteer je die momenten? Zijn dat momenten van overwinning of van nederlaag? Dat zijn heel interessante gesprekken eigenlijk. En ik denk dat gewoon door het begrijpen van het standpunt van de ander en het aanvoelen en een beetje inleving, dat je dan ook dat voor jezelf op een andere manier kan een plaats geven. Ja. Het zou bijna therapeutisch zijn, denk ik. En ik denk dat België wel een beetje therapie nodig heeft.
België heeft een beetje therapie nodig. De vraag is of daar nog wel tijd voor is. In juni zijn er verkiezingen. In Vlaanderen gaan N-VA en Vlaams Belang op kop. Het lijkt erop dat bijna de helft van de kiezers straks stemt voor een partij waar de afschaffing van België deel van het programma is.
Als mensen stemmen voor Vlaams Belang, is dat niet noodzakelijk omwille van dat Vlaams. Hetzelfde geldt voor N-VA. Dan is dat voor een deel ook gewoon een soort liberale partij.
Uit peilingen blijkt de laatste 20 jaar keer op keer dat slechts een minderheid ja antwoordt op de vraag of België moet ophouden te bestaan. Ook door Vlamingen. De Vlaming heeft weinig goesting in een onafhankelijk Vlaanderen. Toch houdt het mensen blijkbaar ook niet tegen om op een partij te stemmen. En juist dat zegt misschien nog wel veel meer over de toekomst van het land.
Mensen stemmen voor het Vlaams Belang bijvoorbeeld omwille van het migratiethema. En dat die ook van België afvult, dat houden eigenlijk niet tegen. Niet dat zij van België afvullen, maar die onverschilligheid is natuurlijk politiek ook veelzeggend. En potentieel natuurlijk ook gevaarlijk. Als je er zo weinig om geeft.
In de volgende aflevering kijk ik vooruit op de verkiezingen van aankomende juni. Brussel, Wallonië, Vlaanderen. Hoe komen die drie samen?
Niets missen van Dossier Europa? Abonneer je dan op deze podcast.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.